Dag Riemer, welkom in de studio.
Dag Kevin.
Eerst en vooral van harte gefeliciteerd. Jij bent gekroond, geslagen, ik weet niet hoe je dat moet noemen, tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor heel je carrière.
Ja, dat heb ik begrepen, ja.
Wat deed dat met jou op het moment dat je plots, hè, want we hebben hier die foto, het lintje opgespeld kreeg.
Ja, ik zou zeggen dat... Ik heb er echt niet zien aankomen. Ik moet zeggen dat het heel bijzonder is dat... eigenlijk is alles wel geheim gehouden voor mij. Ik wist echt niet wat ik kon verwachten. Ik was natuurlijk wel uitermate nieuwsgierig, toch wel een beetje dingen navragen. Maar ik wist het gewoon niet. Hè. Er was een afscheid, maar wat het ging inhouden... ook in de voorbereiding van de algemene ledenvergadering voorafgaand... daar heb ik natuurlijk gewoon in meegedacht en mijn input gegeven. Maar wat er ging gebeuren, ook in de line-up van de agenda... kon ik ook niks ontdekken, dus ik was verrast. En zeker toen men op een gegeven moment aangaf dat er een speciale gast zou zijn... En waarvan men ook al aangaf dat ik niet zou weten wie dat zou zijn. Nou, dat was ook inderdaad zo. En toen bleek dat de burgemeester van Vlissingen zijn. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van wat zou dit zijn? Ja, voor ik het wist stond hij voor me. De rest weten we.
Maar dat is een heel mooie bekroning op jouw carrière en op jouw werk. Hè? Want je hebt natuurlijk... Er is een reden waarom dat je dit gekregen hebt. Hè? En ik zou graag met jou eens terugblikken op die carrière, op die verwezenlijkingen. En misschien moeten we dan helemaal terug naar het begin gaan. Jij bent natuurlijk in de branche zelf gestart.
Ja, klopt. Ik had ik was partner in een beursorganisatiebureau Exprocare. En dat was door een echtpaar opgestart. Een heel erg goed bureau. Heel mooi bureau hadden ze van gemaakt. En ze zochten een partner erbij. Dan mocht ik aanhaken. En wij organiseerden een kleine 20 beurzen jaarlijks. Business to business en business to consumer. En zo ben ik eigenlijk in de... Ik organiseerde daarvoor wel zelf wel kleine activiteiten. Maar dat mocht natuurlijk in vergelijking met dit geen naam hebben. Zo is het eigenlijk gestart. En na een aantal jaren zijn we door de jaarbeurs benaderd of wij belangstelling hadden om die portefeuille aan de jaarbeurs te verkopen. Daar hebben we met elkaar overleg over gehad en hebben uiteindelijk daartoe besloten. Een van de afspraken was bij die overname dat wij meegingen naar de jaarbeurs en dat we daar een rol gingen vervullen. Mijn partner ging een adviserende rol vervullen en ik werd uiteindelijk... werden de deelnemingen die de jaarbeurs had op dat moment ook mijn kant op geschoven. Dus activiteiten die ze hadden overgenomen en meerderheidsaandelen hadden. Dat traject nadat ik bij de jaarbeurs ben weggegaan, ben ik naar Libema gegaan. En daar ben ik binnen de holdingdirectie verantwoordelijk geworden voor de beurs- en evenementen. Portefeuille van Libema. En het voordeel daarvan was dat je ook verantwoordelijk werd voor de locaties die Libema had. Dan krijg je natuurlijk ook heel veel inzicht in het managen van locaties en alle aspecten die daarbij een rol spelen en alle verschillende inkomstenbronnen die daar relevant zijn, als ook de kosten binnen zo'n locatie. En als je natuurlijk zelfstandig voor eigen rekening risico beurzen en congressen hebt georganiseerd, als ook dat je dus aan die locatiekant kunt kijken. En nog bij aan de kant van een aantal grootschalige publieksevenementen die nou voor eigen rekening risico binnen Libema werden georganiseerd. Ja, dat heeft mij natuurlijk wel heel erg geholpen in mijn carrière, moet ik zeggen.
Absoluut. Ja. Was je op dat moment ook al betrokken bij het verenigingsleven?
Het was zo dat ik voorzitter was van de FBTN, Federatie Beurs en Tentoonstellingen in Nederland. En er was nog een andere vereniging, dat was de vereniging ESA met name, met veel standbouwers als lid, maar ook veel faciliteitenleveranciers. En de vereniging Nederlands Congres Belangen, met name congresorganisatoren en locaties. De eerlijkheid gebied te zeggen dat vanuit de ESA, Onno Laarhoven, de voorzitter, toen de tijd mij benaderde met de gedachte van zullen wij niet eens aan tafel gaan om eens wat dingen samen af te spreken om misschien de kracht te kunnen bundelen. De gedachte die we hadden toen, waarom we dat zouden doen, was met name omdat wij vonden dat het medium live communicatie eigenlijk gewoon werd ondergewaardeerd.
In welke periode zaten we?
Dat was 2005, 2006. Ja. Werd ondergewaardeerd, dat was ook zo. Het werd eigenlijk onvoldoende meegenomen in een soort vanzelfsprekende afweging in een marketing- en communicatiemix van bedrijven. En wij vonden dat we daar wat aan moesten doen. Hè, dat we het medium beter moesten positioneren. Nou, we dachten als we de krachten zullen bundelen, ja, hebben we ook meer power. Financieel, maar ook met wie we zijn. Daarbij vonden we dat in de belangenbehartiging dat het ook krachtiger kon. En we zagen tegelijk in het verlengde dat, ook als je het hebt over kennis en netwerk, dat we daar met de leden voordeel in zouden behalen. En als je dat dan allemaal samen zou voegen, dat die achterkant, dus dat die back-office, zo'n bureauorganisatie, prima samen zou kunnen functioneren. We dachten van ja, we moeten het eigenlijk wat verbreden. Want als je dan hebt over die media, wat dan dicht bij elkaar aansluit, zou de congres ook moeten aansluiten. We hebben de VNC, dat was toen een tijd, was Hans den Dekker voorzitter, hebben we benaderd. En toen hebben wij in de Heren van Oranje in Breda, dat is wel een mooie gedachte, hebben we een akkoord bereikt met elkaar om de vereniging samen te voegen. We hebben toen gekozen om het eerste jaar de back-office activiteiten samen te voegen, om te kijken van hoe werkt dat nou, een soort snuffelperiode.
Ja.
En dan ook tegelijkertijd activiteiten te organiseren op hetzelfde tijdstip, waarbij de vereniging die activiteiten in dezelfde gebouwlocatie organiseerde. En dat dan daarna zeg maar een soort... Ja. Happy hour of een zeer van netwerkmoment was om met elkaar kennis te maken. En toen zijn we 2007 gestart.
Nu, je gaat er snel over in de zin van we zijn daar tot een akkoord gekomen om samen te voegen. Heb je daar geen weerstand in ondervonden? Dat bepaalde verenigingen toch liever hun eigenheid wilden behouden?
Nee, het interessante is wat jij nu vraagt, is dat dat niet zo was. Het ging wel om het feit dat, wat je zegt, die identiteit was natuurlijk belangrijk. Nou, wij dachten dat wij dat op dat moment goed geborgd hadden. Maar we hebben wel de eerste jaren geleerd dat, omdat wij ervan uitgingen dat het samenbrengen van al die aspecten uit die keten, dat zeg maar het eindproduct voor onze gezamenlijke eindklant ten goede zou komen. Want uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat was toch meer de veronderstelling dat dat zo makkelijk werd bewaarheid. Omdat wat jij zegt, dat gevoel om toch dingen zelf te kunnen doen, of zeg maar het herkennen van die eigen identiteit of de eigen problemen. Daarvan merkten we wel dat begon wat op te komen. Dat herkende men te weinig. En we merkten ook dat met zo'n vereniging waarbij alles was samengevoegd, het toch niet zo voor de hand liggend was dat je iedereen zeg maar naar tevredenheid kon faciliteren.
En hoe hebben jullie dat dan aangepakt?
Nou, we hadden in eerste instantie zijn wij gestart met een aantal hoofddoelgroepen. Faciliteren, organiseren, accommoderen. Hè, wat nu zeg maar meer de locatie, de organisatoren en toeleveranciers wordt genoemd. Daar hadden we ook zeg maar bestuurtjes opgezet, hè, die dat dan moesten gaan regelen voor die achterban. Dat werkt niet zo goed uiteindelijk. Ook omdat je te maken hebt met een locatie die kan ook zelf organiseren. Die doet ook iets op het gebied van congres, om een voorbeeld te noemen. Dus dat liep niet zo goed. En toen zijn we eigenlijk vanaf 2010 wat meer naar de media gegaan. Dus naar de beurs, naar de congres, naar de incentives, naar entertainment, et cetera. En dat is eigenlijk gebeurd op het moment dat Effecta zeg maar als vereniging aansloot, waardoor het CLC Effecta is geworden. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we dat losgelaten. En is iedereen gewoon lid van het geheel. Waarbij we natuurlijk met name de zorg hebben om te zorgen dat iedereen vanuit zijn oorspronkelijke bloedgroep voldoende wordt bediend en voldoende zeg maar van kennis wordt gefaciliteerd en bediend. En daar hebben we nu denk ik een hele goede slag in gemaakt. En waarbij dan de belangrijkste uitdaging voor de vereniging is om te zorgen dat er voldoende evenwicht is in alle bloedgroepen, dat bloedgroepen vinden dat er voldoende mede-professionals uit die specifieke achtergrond lid van die vereniging zijn.
Je hebt daarnet al een paar belangrijke redenen aangehaald van waarom zo'n belangenvereniging belangrijk is, hè? Het lobbywerk, het behartigen van die belangen. Wat je heel vaak ziet, en dat vind ik dat jullie wel heel goed hebben aangepakt, is dat er ook heel veel, moet ik dat zeggen, tussen de bedrijven onderling competitie, naar elkaar kijken als echte concurrenten in plaats van samenwerken. En we waren het er toevallig nog in het voorgesprek, hè, voor we de opname starten, over bezig. Ik vind dat wel dat je er een heel interessante kijk op hebt.
Ja. Laat zo zeggen, ik denk ook nu, hè, dat ook COVID ons leert dat samenwerken uitermate belangrijk is. Zijn allerlei aspecten die daarbij een rol kunnen gaan spelen. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is, omdat we niet weten wat op ons afkomt, dat we onze organisaties heel lenig inrichten. Aan de andere kant zorgen dat we onze mensen behouden. Hè? Dus in die ledigheid. Want ja, dat is natuurlijk denk ik een heel belangrijk punt om kwaliteit te kunnen leveren. Maar ik denk dat je ook voor jezelf heel goed moet kijken. Dat je specifiek vooral dicht op die dingen waar je echt in kunt uitblinken. Waar je goed in bent. En dat moet je eigenlijk met elkaar combineren in misschien wat meer openheid. Mm-hmm. In samenwerking in die keten. Omdat uiteindelijk die eindklant, zeg maar, die moeten we optimaal bedienen. Die moeten we een optimaal product kunnen leveren. En dat doe je alleen als je bereid bent om daar zeg maar echt in samen op te trekken. Dus ik hoop dat een van de uitkomsten van COVID is dat we ons dat goed realiseren. Dat we daar gewoon nog meer aan werken met elkaar. Want dat is denk ik ook een hele belangrijke voorwaarde om vooral lenig te kunnen zijn. Mm-hmm. Stel dat ons meer van dit soort zaken onverwachte scenario's gaan overkomen.
Ja, het woord is er net gevallen, hè, de COVID-crisis. Op dat moment is lobbying echt super essentieel geworden. Ja. Had je het gevoel dat vlak voor die coronacrisis dat jullie er al stonden? Of hebben jullie nog een inhaalbeweging moeten doen op het moment dat die crisis begon?
Ja, dat is een interessante vraag, want wij waren helemaal volstrekt onbekend. En wij hadden, kijk, wij reageerden eigenlijk een beetje reactief, als ik heel eerlijk moet zeggen. Op het moment als er zaken waren als we hebben een uitdaging met de BTW gehad, de WKR, zo zijn er allerlei andere zaken qua wetgeving of fiscaliteiten die erbij kwamen. En daar reageerden wij eigenlijk toch wel wat reactief op. Zodat je eigenlijk in dat stadium niets meer kon veranderen of kon beïnvloeden. Nu overkwam ons dit en toen ben ik met twee standbouwers en een faciliteitenleverancier naar Den Haag getogen nadat ik een ondernemersvertegenwoordiging Ondernemend Nederland, ONL, had gebeld, Hans Biesheuvel, van joh, wat moet hij nu doen? En hij heeft een tweetal Kamerleden gevraagd om met ons te praten. Dat was eigenlijk het begin in februari of begin maart 2020. Maar al heel snel merkte ik na dat gesprek, iedereen was super enthousiast, we gaan ermee aan de slag, dat het werd heel snel vanuit die Kamerleden doorgezet naar medewerkers van de fractie. En toen dacht ik, dit gaat niet werken. Dus toen zijn we zelf aan de slag gegaan. Zijn we zelf gaan proberen met kabinetsleden, op dat moment de staatssecretaris Keizer, in gesprek te komen, et cetera. Toen ontwikkelde COVID zich. Toen merkte ook als eventplatform, terwijl dat eigenlijk een gremium was wat bij elkaar kwam op het moment als er een probleem was of een uitdaging. Ja. Hè, want voor de rest wilde iedereen vooral zijn eigen ding doen. Mm-hmm. Hebben de handen ineengeslagen en gezegd, ja, dit moeten we echt gezamenlijk gaan aanpakken. En dat ging natuurlijk heel natuurlijk en heel vanzelfsprekend. En toen hebben we eigenlijk...
Maar vanaf ook heel snel.
En heel snel.
Dat is me echt opgevallen. Ja. Want daar, als ik dat dan... Ik mag dat zeggen, als ik dan in België kijk... Uiteindelijk zijn we daar ook geraakt, maar heeft ons langer geduurd dan de snelheid waarin dat jullie hebben kunnen schakelen.
Ja. Maar even op jouw vraag, dat is denk ik heel belangrijk om echt in die belangenverhardiging en lobby te blijven investeren. Dus we hebben eigenlijk in die 2 jaar bereikt... dat je hebt natuurlijk een evenementenbranche. En als je in Nederland kijkt, heb je natuurlijk de publieke evenementenbranche, je hebt de zakelijke evenementenbranche, je hebt sport en cultuur. En eigenlijk werd alles met publieke evenementen geassocieerd. Hè? In COVID.
Ja, maar het festival, dat precies, kennen we, maar de precies, rest is moeilijk.
Precies, de rest weten we niet. Terwijl de hoofdmoot van de taart, die wordt natuurlijk bepaald door de zakelijke evenementenbranche. Hè? Als je het ook in getallen uitdrukt, 5,2 miljard ten opzichte van 2,2 miljard. En... aan omzet. En dus wat we gerealiseerd hebben, en daar ben ik het meest trots op, is het feit dat in Den Haag nu over zakelijke evenementenmarkt of zakelijke evenementensector wordt gesproken. En dat men heel goed weet waaruit die nu bestaat. En ik zou je zeggen, wat ook heel belangrijk is, dat men had geen enkel besef waaruit een keten bestond. Wie is daar nu allemaal bij een evenement betrokken? Direct en indirect. Hè? En wie heeft er allemaal last van op het moment dat er iets gebeurt? Dus men kan wel zeggen, ja, er is een standbouw, of zoals is een leverancier in logistiek of in AV-apparatuur, you name it. Mm-hmm. Maar dat er hotels of andere logistieke partijen die of andere leveranciers bij betrokken zijn... of restaurants rondom locaties die er allemaal last van hebben... of die alleen maar daarvan leven, daar had men geen enkel besef van. Dus ik denk dat dat de belangrijkste slag is geweest... dat men nu heel goed begrijpt dat dat zo is. En dat men ook inderdaad ziet dat dat een hele andere zeg maar piece of cake is... dan een publieksevenement. En dat je ook daar anders naar moet kijken met maatregelen. Ja, omdat het is niet zo dat wij met... honderden mensen op elkaar staan. Je hebt natuurlijk ook wel eens een corporate event. Maar goed, als je kijkt gewoon naar de congressen, je kijkt naar incentives, je kijkt naar beurzen, dat zijn hele andere events.
Absoluut, absoluut. Nu, jullie hebben de afgelopen 2 jaar iets heel mooi opgebouwd. Die relatie met die overheid, die is met vallen en opstaan gegroeid. Hoe moet die lobbyorganisatie nu verder gezet worden? Want je wil dat natuurlijk niet verliezen. Nee. Op het moment dat het goed gaat, is het risico altijd groot om te zeggen van ja, we doen weer lekker verder en we kijken er niet meer naar.
Ja.
Maar dat lijkt me geen verstandige piste.
Nee. Nee, nou ja, we hebben natuurlijk, je leert veel in die tijd. Kijk, het belangrijkste is denk ik dat... In het begin werd er ook vanuit de vereniging bedrijf gezegd, ja, je moet een lobbyist inhuren. Nou goed, wat krijg je dan? Er zijn heel veel bureaus die zich op dat vakgebied, zeg maar, tussen aanhalingstekens begeven. En dan krijg je advies over dat je een brief moet sturen of dat je moet benaderen, et cetera. Maar er is eigenlijk niemand die jou met een bewindspersoon om tafel zet. Dat moet je echt zelf doen. Mm. Dus het is echt de persoonlijke relatie en de manier waarop je met mensen omgaat. En dat is ons vak, hè?
Ja, ja.
Oprecht interesse tonen, ook snappen waarom iets niet kan, hoe gefrustreerd je mogelijkwijs ook bent, dat is heel bepaald in de relatie. En dus met de hoge ambtenaar, die dan toch bereid is om met je te praten, ook in een soort regelmaat, die ook bereid zijn voor je toch te zorgen dat je weer met elkaar aan tafel komt, of dat je op een bepaalde wijze met bewindslieden aan tafel bent geweest en zegt, nou, oké, dat is toch op een hele aangename manier met begrip voor elkaar standpunten verlopen, dat je weer de gelegenheid krijgt om met ze te praten. Dus het is echt die persoonlijke relatie waar je moet investeren. Je ziet wel wisseling bij ambtenaren na een aantal jaren. Mm-hmm. We hebben nu ook een aantal nieuwe ambtenaren. Dat betekent dat je weer moet investeren. En voor de lobby op termijn betekent dat de kern zal zijn om te doen. Ik blijf voor de vereniging nog een tijd te doen. Maar we gaan ook natuurlijk kijken dat wij ook iemand inschuiven, ook vanuit de vereniging, die, zeg maar, als je naar de zakelijke evenementkant kijkt, die dan ook, zeg maar, ook op de hoogte is, ook kan opvangen. Maar dat is ook iemand die ook mee moet bouwen aan die relatie. Die is ook bekend moet worden. En waarbij ook, zeg maar, dat een relatie is tussen mensen, waarom mensen graag met elkaar willen praten of in ieder geval de tijd willen nemen voor elkaar. Dat is echt uitermate belangrijk.
We hebben één aspect, hebben we het nog niet over gehad. Je hebt natuurlijk ook heel veel bijgedragen aan onderzoeken die gebeurd zijn voor de sector, waar we eigenlijk ook de laatste jaren heel veel uit geleerd hebben.
Ja.
Hoe is dat voor jou verlopen?
Ja, kijk, wat je leert is al heel snel, dat heb ik altijd al gevonden, het was ook toen met de beurzenmonitor starten. Kijk, aan veronderstellingen heb je niks. Dat betekent dat een ander kan ook een veronderstelling op tafel leggen en dan wordt altijd een moeilijke discussie. Dus het is veel makkelijker praten als je, zeg maar, over feiten praat. En dan kun je natuurlijk altijd discussiëren over hoe betrouwbaar iets is, maar je hebt in ieder geval een vertrekpunt, een uitgangspunt om over te praten. En dan hou je ook een beetje regie over daar waar je het over hebt. En dus vandaar dat we ook nu hebben gezegd van we moeten zo onderzoeken doen, aangeven van hoe groot is nou die markt op het gebied van de zakelijke evenementen. Nou, wat ik net al aangaf, die 5,2 miljard met ruim 70.000 mensen die dan in die zakelijke kant werken. En we hebben gezegd van nou moeten we zien dat we op tafel leggen van wat is nu die afgeleide omzet ongeveer, of in ieder geval tenminste van die markt.
Had je die cijfers op dat moment?
We hadden niks.
Dus die ben je op dat moment
die zijn we allemaal, zijn allemaal mee aan de slag gegaan. En dus dat hebben we met Bureau Respons gedaan van Lex Schrijver. En we hebben zeg maar de impactcijfers, waarbij ook zelfs tot ruim 9 miljard kwamen, wat we dan aan totaal doen. Want we hadden natuurlijk wel de voorbeelden van Amsterdam RAI, van iedere euro die daar wordt besteed, dat is 8 euro in de directe zakelijke regio rondom de locatie. Nou, dat zijn wel cijfers waarvan je merkt dat in de lobby en ook in Den Haag dat heeft impact. Want dat blijft hangen. Oké, hier gaan we importantie uit afleiden. En ik denk in alle gevallen, maar wat voor onderzoek je ook doet, want ik ga natuurlijk ook over veel meer onderzoek. Hè. We hebben ook onderzoek gedaan over de waardemodellen voor beurzen en de waardemodellen voor congressen. Om ook bewijslast te leveren dat het echt iets oplevert, maar dan moet je er wel op een bepaalde manier mee aan de slag. Dan heb je ook een stuk met elkaar, ook met klanten, om over te praten.
Als we nu vooruitkijken, want we hebben nu teruggeblikt op een heel mooie periode waar je echt knappe dingen gerealiseerd hebt, nogmaals. Dat is ook waarom dat je terecht dat lintje natuurlijk gekregen hebt.
Waar ik even bij wil opmerken, dat je het natuurlijk altijd met elkaar doet, hè?
Dus ik bedoel, maar dat zie je
het dus, bij dus het is leuk, dat, maar we doen het wel met elkaar, wel met de hele branche. We zijn natuurlijk allemaal professioneel mee bezig. En anders lukt het ook niet.
Het siert je dat je dat zegt, maar toch ook voor jou heel hard gefeliciteerd daarmee. Als we vooruitblikken, hoe zie jij de toekomst voor de sector?
Nou, ik kijk heel positief naar de toekomst. Omdat het ontegenzeggelijk zo is, en dat heeft iedereen zich nu gerealiseerd, dat live natuurlijk wel het verschil maakt. Hè, daar hoef ik over, niet over te praten. Dat is gewoon zo. In alle aspecten is dat zo.
Dat is wel
het is echt iets anders als wij elkaar hier zien of dat we bellen met elkaar. Hè?
Ja, dat is ook fijn, maar dit is toch anders.
Precies. Hè? Maar ik denk, wat je nu wel ziet, is bijvoorbeeld dat we allemaal blij zijn dat we weer live konden. Maar je ziet toch weer een kleine nuance, dat we allemaal druk zijn. En dat als we met elkaar bellen, zullen we een beetje druk, zo even teams doen. En zeker in een kleine groep, dat iedereen dat heel snel goed vindt. Dus het moet zich nog een beetje gaan settelen, de nieuwe werkelijkheid in dat traject. Live zal sowieso altijd verschil blijven maken. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat in de live concepten die we hebben, dat er ruimte moet zijn voor hybride componenten die echt onderdeel van dat concept gaan zijn. En we hebben nu natuurlijk, omdat we overvallen werden door corona, zijn de hybride concepten ook in heel veel gevallen, of die zijn er een beetje naast georganiseerd, waardoor het sowieso een hele dure exercitie is geweest. Maar ik denk dat we ons moeten gaan realiseren dat we naar concepten toe moeten waarbij we deze component onderdeel gaan maken. Waarbij ik denk dat je ook in staat bent om je community ook langer door het hele jaar op een goede manier te kunnen bedienen. Waarbij je aan de andere kant ook moet realiseren dat de mensen die daarbij betrokken zijn vanuit je eigen organisatie, zich nog meer in die materie moeten vastbijten. Mm. Zodat ze nog relevanter zijn voor die doelgroep. Zodat je ook die community op een goede wijze kunt voeden en beïnvloeden. Dus ik denk wel dat je je concept moet verrijken met hybride componenten. Maar live zal sowieso een verschil maken. En ik vind aan de andere kant dat we ook bereid moeten zijn. En daar denk ik dat we heel veel winst kunnen boeken. Omdat we dan ons eindproduct voor die eindklant nog beter kunnen maken. Ook qua pricing. Is dat we met elkaar nog meer moeten kijken. Ook in het kader van verduurzamen. Hè, van hoe kunnen we het slimmer doen met elkaar. En dat is natuurlijk ook vooral slimme ondernemers, natuurlijk niet alleen groen. Mm-hmm. Dat we in die keten veel meer naar elkaar moeten kijken en moeten voorkomen dat we door blijven gaan met allemaal van die losse businessmodelletjes aan elkaar geschakeld. Wat dan uiteindelijk leidt tot een eindproduct en dat wat we de eindklant aanbieden en wat die moet betalen. Dus ik denk dat als we bereid zijn om daar ook in te investeren en daar met elkaar naar te kijken en echt ook effort in te stoppen. Dat een hele goede toekomst tegemoet gaan. Maar dat kan niet zonder dat we dit gaan doen. En dat is mijn overtuiging.
Dat is een heel mooie toekomstvisie. Je hebt daar heel weinig op aan te merken. Hoe ziet voor jou persoonlijk de toekomst uit? Wat ga jij doen?
Ik heb in ieder geval voor mezelf, wat ik zeg, ik heb de vereniging afgesproken dat ik mij sowieso, dat ik beschikbaar blijf en dat ga doen, zeker tot het eind van het jaar, de lobby. En voor het overige heb ik de komende weken zijn er best nog een aantal dingen af te handelen op een goede manier. Mm-hmm. Ik denk dat ik het even om me af laat komen. Er zijn best wel wat vragen geweest of dat ik ergens in wil bijdragen of toetreden. Maar ik heb ook wel zoiets dat het misschien goed is om het even op me af te laten komen. Want voor je het weet, dan ben je overal weer mee bezig. Dus ik laat het even om me afkomen. Maar er zijn zoveel leuke dingen te doen. Dus ik blijf zeker actief. Alleen als je nu heel eerlijk aan me vraagt van hoe ziet dat eruit, durf ik dat niet te zeggen. Ik wil in ieder geval proberen om het wat te doseren, zodat ik de goede keuzes maak.
Ja. Ik wens je ontzettend veel succes en dank voor je komst naar de studio.
Heel graag gedaan.
En uw beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.